Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Gefeliciteerd, u bent door naar level 2. In dit level zijn een paar dingen anders. Boekenstein is links geworden en De Wijk een optimist. In Boekenstein en De Wijk level 2. De zonnigste afleveringen van het afgelopen seizoen met updates van Rob en Arend-Jan. Van Europa tot China en economie tot technologie, Boekenstein en De Wijk verkennen de contouren van de post-corona wereldorde. Vandaag is Rob De Wijk een optimist geworden?
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en De Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een beetje ongemakkelijk, maar we moeten het hebben over Rob De Wijk. Want Arend-Jan en ik maken ons een beetje zorgen. Rob, jouw nieuwe boek, De Slag om Europa, deze week verschenen, begint goed over een Europa in crisis, verdeeld en belaagd. Kent het wel. Maar dan sluipt er toch iets raars in het verhaal. Iets dat wel lijkt op optimisme. Welkom bij Boekenstein en De Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde en de gemoedstoestand van De Wijk. Met in de studio. Arend-Jan en ik zijn natuurlijk gekomen, Rob. En als vertrouwenspersoon is hier journalist en econoom Matthijs Bouwman.
Hallo.
En dat je er bent, Matthijs. Rob, je schrijft in het begin van je boek, na wat klachten over de geluidskwaliteit van dit programma,
ja, dat mag je wel zeggen, ja,
dat je eigenlijk ook wel verrast was door de conclusies die je trekt. Hoe denk je zelf dat dat zo is gekomen?
Nou, als je alles op een rijtje gaat zetten en je kijkt naar wat er in Europa gebeurt en bijvoorbeeld binnen de Europese Unie gebeurt en je ontdoet het van al het gekakeel, al het gedoe, alle ruzies en je kijkt uiteindelijk wat eruit komt en je zet al die uitkomsten op een rij en je kijkt dan vervolgens hoe Xi van China, Poetin van Rusland, maar ook Trump en Boris Johnson eigenlijk niks voor elkaar krijgen in Europa, dat is... Dan leidt dat tot conclusies die je zelf niet verwacht had. Want je bent geneigd om naar al dat gedoe te kijken. Kijk nou eens naar dat gekkenhuis genaamd de Tweede Kamer op dit ogenblik. Als je daarnaar kijkt, dan denk je, dit komt nooit meer goed en dit is het einde van Nederland. En dat is dus niet zo. Want uiteindelijk, weet je, komt er een nieuwe informateur en komt er een nieuw kabinet. En hoe dat ook wordt samengesteld, dat kan ik op dit ogenblik ook niet voorspellen. Maar als je daar gewoon naar kijkt en je gooit even al dat gedoe aan de kant, dan kom je tot heel andere conclusies. Ja. En daar ben ik. Kijk, het is een democratisch proces waarbij, laten we zeggen, 27 landen ruzie aan het maken zijn om tot iets te komen. Uiteindelijk kom je tot iets. En daar lopen de leiders die ik net noemde, die lopen daar stuk op.
Ja, het FD had in een recensie over toegang tot de Europese markt als wapen in de wereldpolitiek. Matthijs, kan je economie op die manier als wapen door de wereld laten zwieren?
Ja, zeker. Ja, niet met het ouderwetse sanctiemechanisme. Dat leg je ook heel goed uit.
Dat
werkt eigenlijk nooit. Overigens mag ik even zeggen dat ik het een heel leuk boek vond.
Daar mag
ik nog niet om te slijmen. Maar ik heb echt van genoten. Het is heel goed geschreven. Het is verrassend. Ik heb heel veel van geleerd. Iets minder naïef geworden. Ook, want dat verwijt krijgen wij economen natuurlijk altijd. Maar inderdaad, economische kracht en niet zozeer, ik zou niet zeggen per se marktoegang, maar toegang tot de Europese consument. Ja, die natuurlijk gewoon heel rijk is gemiddeld. En ook heel,
we zijn er een hoop van.
Ja, ook heel interessant is, want die is bereid om gewoon spullen te kopen uit andere landen. En is niet op dat gebied helemaal niet zo nationalistisch of kleinzielig. Dat is niet een, ik zou het niet zeggen een wapen, maar wel een kracht. Dus vanuit daar, en dat is heel interessant hoe je dat neerzet erop, dat is waarmee wij de boer op kunnen en wat kunnen terugvragen en kunnen zeggen, nou ja, je moet ook naar ons luisteren, want zolang het duurt, hè, want ik ben benieuwd of het in de volgende eeuw nog steeds de meest interessante markt zijn, maar dat zijn we nu wel, dus dit is een beetje onze window of opportunity. Die we nu hebben, als we daar tenminste, en dat is, die naïviteit ben ik kwijt, als we daar dan gebruik van durven te maken.
Nou, Arend-Jan, we zitten hier elke week met Rob. Dan heb je toch ineens een heel ander verhaal, hè? Je hebt het boek ook voor je liggen.
En hij boeren op de wijk hebben.
Ik moet je zeggen dat ik het ook een heel aardig boek vind, maar ik moet ook de luisteraar even informeren dat Rob nu een pistool tegen mijn slaap had. Dus het komt er niet helemaal voor. Maar wat ik me wel afvraag is dit. Kijk, de thesis is heel leuk, hè? Hij zegt eigenlijk van, we gaan misschien wel de Europese eeuw in, hè, de 21ste eeuw. Dat is een these die Bergman ook gedaan heeft. En ook ja. andere eerder. 10 jaar geleden waren er ook mensen die dat zeiden. En het is ook waar dat wat Rob zegt. Dat als je kijkt dus naar Brexit. Dat is nou niet bepaald een groot succes geworden. En het is zeker zo dat die regelmacht van Europa. Daar hebben we het heel vaak hier over gehad. Dat werkelijk heel invloedrijk is. Maar ik heb wel een paar kanttekeningen. En ik hoop dat Rob er naartoe staat.
Nou, nee.
En het eerste is dus dat is het voldoende om een regelgemeenschap te zijn, om ook echt de Europese EU te krijgen? In de geschiedenis zijn er niet zoveel voorbeelden van hegemonen die alleen maar regelmacht hadden. Je hebt er ook militaire macht voor nodig. Hè. Rob zegt ook van hij wil ook op dat gebied wil die stappen zetten. Verder, het is natuurlijk ook zo. Eigenlijk wordt het pas de Europese EU als dus die regelmacht moet blijven bestaan. Die moet worden uitgebouwd. Maar de euro moet verduurzaamd worden. Ja. En dus in die schuldenproblematiek moet worden opgelost. En als dat niet gebeurt, en trouwens ook de problemen met Oost-Europa en met de normen en waarden, al die dingen moeten we dan wel echt oplossen. Want anders gaat het alsnog fout. Hè?
Nee, maar je hebt ook in belangrijke mate gelijk, Arend-Jan. Dat vind ik namelijk ook wel. Ik heb ook gezegd, ik geef hem, die Max Bergman, die heb ik inderdaad geciteerd. Ik geef hem ook voorzichtig gelijk. Het zou kunnen.
Ja. Die over de Europese EU sprak.
Ja, die zei van de 21ste eeuw zou wel eens een keer de eeuw van Europa kunnen worden. En kijk, een hele belangrijke reden om tot die conclusie te komen is dat militaire macht verliest een traditionele functie. We gaan eigenlijk terug naar de Koude Oorlog, waar het niet gebruiken van militaire macht het succes van legers bepaalt. Het is gewoon afschrikking, omdat de belangrijkste spelers waar het nu om draait, die hebben allemaal kernwapens en dan is het niet echt handig om met elkaar militair op de vuist te gaan. Je hebt maar 2 smaken, zoals je weet, in de internationale betrekkingen om macht uit te oefenen. Dat is economische macht en dat is militaire macht. Degene die het handigst met economische macht omgaat, en dat doet op dit ogenblik de Europese Unie, die kan dat pleit winnen. En het meest interessante is de toegang tot de interne markt, waar we het net over hadden, die leidt ertoe dat er regels komen. En die regels krijgen steeds meer een mondiale uitstraling. En hoe groot die macht is, vind ik fantastisch zichtbaar in bijvoorbeeld die nieuwe wetgeving van de Europese Unie, waarbij Amerikaanse techbedrijven feitelijk gewoon kunnen worden opgesplitst. Dan moet je dus nagaan dat dus de Europese Commissie in staat is om, laten we zeggen, Facebook op te splitsen. En zeg van, als jullie niet doen wat wij zeggen, je haalt de content, onwelgevallige content haal je niet van je platform af, of je bevoordeelt alleen je eigen partners op jouw eigen platform, dat pikken we niet. Terwijl het niet eens Europese bedrijven zijn. Dus die macht is gigantisch.
Maar die moet je wel durven te gebruiken natuurlijk.
Exact, hè? Natuurlijk.
En dat is, ja. En daar heb je wel wat meer eenheid voor nodig, denk ik. Hè? Een soort gevoel dat, ja, dat die dreigementen ook worden uitgevoerd. Uiteindelijk door de Europese Raad dan, hè? Dus ja, de regeringsleiders. Ik denk dat dat fundament onder de euro, wat jij zegt, is ook echt heel belangrijk.
Absoluut.
Want dat, ja, zonder dat verkruimelt het intern, kun je nog zo sterk naar buiten zijn. Zijn we trouwens best op de goede weg, hè? Er zijn best veel stappen gezet. Ik weet niet of schulden nou het allerbelangrijkste is. Ik denk vooral ook het verschil in economische ontwikkelingen tussen Noord en Zuid. Dat daar de grootste gevaar zit voor de euro. Maar daar hebben we nou wel voor.
Zie je in Amerika ook, hè?
Ja, trouwens. Precies. Dan valt het toch ergens uit.
Valt ook niet uit elkaar, dat land.
En ik denk dat de vergrijzing ook wel parten speelt. Ja, want,
net zoals in China.
Ja, daarom heb ik ook het twijfel bij China. Want die staan natuurlijk, ja, die lopen 10 jaar achter op ons of zo. Wow. Maar het zou ook voor het eerst zijn dat er een land of een gebied heel belangrijk wordt in de wereld terwijl het vergrijst. En terwijl het eigenlijk uit allemaal chagrijnige oude zeurpieten bestaat.
Ja,
daar komt het dan wel op neer.
Kunnen we nog even verder naar het punt van die euro kijken? Want Rob, jij schrijft daar ook over, de macht van de dollar natuurlijk. Mm-hmm. En hoe volgens mij ook zo'n ontzettend optimisme de euro een wereldmunt zou kunnen worden. Matthijs, is de euro al zo goed gestut dat hij verder kan groeien naar zo'n belangrijke rol in de wereld?
Nou, het blijkt steeds van niet. Hè. In eerste instantie heeft de ECB en zo hebben ook continu gezegd, wij willen geen wereldmunt worden. Hè. Dat was in het begin continu het praatje, want ze waren bang om de Amerikanen tegen de borst te stoten.
Maar nu wel?
Nu langzamerhand willen ze het wel. Maar sinds de eurocrisis zie je dat het gebruik van de euro in internationale transacties eigenlijk niet meer is gestegen. Eerder is gedaald ten faveur van de dollar weer. Dus dan moet er wel weer echt iets gebeuren. En ja, Amerika maakt het ons wel makkelijk natuurlijk, met continu sancties via het bankensysteem, wat eigenlijk heel veel landen misschien wel in de armen van de euro drukt. Maar de euro is nog niet zo heel bruikbaar internationaal. Is nog niet de super asset die iedereen wil hebben. Die willen wel aan uitlenen, dus je wil wel euro-obligaties hebben, maar echt maar de euro gebruiken in het handelsverkeer.
Maar dan,
mij tegen.
Dan zou de euro ook, laten we zeggen, de kern moeten zijn van Europese schulden.
Ja.
En dan ga je dus een vergelijking kunnen trekken met de Verenigde Staten. Precies. En wat er natuurlijk, en daarom heb ik ook gezegd van ja, je ziet stap voor stap dat verder gaat en dat die macht groter wordt. Wat er vorig jaar is gebeurd tijdens jullie top. Waar de Europese Unie heeft besloten om gezamenlijk schulden aan te gaan. Het is nu nog een piepklein bedraggetje van, laten we zeggen, 750 miljard euro. Maar als dat naar duizenden miljarden gaat, dan wordt het een hele andere koek.
Ja, je zag ook dat iedereen smeekte om eurobonds op de internationale kapitaalmarkt. Want die dingen die gaan als warme broodjes over de toonbank. Niet omdat iedereen denkt, de Europese Commissie kan wel terugbetalen met een of andere plastic tax. Maar omdat gewoon, de Duitsers staan erachter. En de rijkste gebieden van de wereld staan erachter. Dus er is in internationaal ook heel veel behoefte aan zo'n safe asset die de euro zou kunnen bieden.
Ja, en ik denk dat ze dat heel goed weten in Brussel. Hoor.
Ja, maar Nederland is daar natuurlijk altijd tegen geweest. En al vanaf de oprichting van de euro. En dat staat ook in het verdrag. En dat, dus langzaam moet Nederland daar natuurlijk ook
maar
al...
Die gaat natuurlijk ook overstag op een gegeven ogenblik. Hè. Wat ik heel opmerkelijk vond is, ik weet niet of jullie dat dingen hebben gezien, maar dat gezamenlijke paper wat Rutte met Sanchez heeft geschreven.
Een Spanjaard.
De Spaanse premier. Nou ja, als je dat gewoon bekijkt en je ziet welke maatregelen daarin worden genomen om van Europa, de Europese Unie, een veel meer autonome speler te maken. Ja, het past precies in mijn boek. Ja. Ik bedoel, het is gewoon een volgende stap.
Maar het stond niet in het VVD-verkiezingsprogramma.
Nou ja, dat is natuurlijk het hele idiote hiervan.
Maar er staat al meer niet in.
Ja, dat is natuurlijk het idiote hiervan.
Ja, maar even dat punt wat je noemde, Matthijs, van die ongelijkheid in binnen Europa. Hè? Die Mundell, de man van de uitvinder van de euro, die er veel over geschreven heeft, over optimale munten areas. Hè? Die is ons ontvallen.
Ja, op eerste paasdag. Ja.
Op eerste paasdag.
88, dus het was niet een heel groot drama.
En ik herlas dat nog een beetje. En Mundell op een gegeven moment maakte ook de opmerking van, eigenlijk is Amerika zelf een nog slechter optimaal currency area dan de Europese Unie. Hop. Interessant, hè? Dat betekent dus dat Amerika zeer ongelijk heeft, toch een gemeenschappelijke munt. Nou, natuurlijk, Europa is ook heel ongelijk. En je kan best ook heel pessimistisch zijn over dat Zuid-Italië ooit tot bloei komt. Hè? Maar dan nog is het zo dat schuldendeling mogelijk zou zijn om het toch stabiel te houden. En dan nog is het zo, zoals Matthijs zegt, dat er ongelooflijk veel liquiditeit in de Europese kapitaalmarkt zit. Hè? Mensen willen gewoon dat. En het is grappig, als we daar nu toch naartoe zouden gaan, dan is dat dus volkomen in strijd met wat onze Nederlandse elite wilde.
Maar Jan, als je gewoon kijkt wat er vorig jaar is gebeurd, hebben we toch gewoon eigenlijk alles verloren wat er maar te verliezen valt. Ja. In opmaat naar die top van jullie, die ik ook historisch noem in het boek. En dat is hij volgens mij ook. Ja. Hoewel ik niet zo van dat woord hou, maar we waren tegen gezamenlijke schulden, we waren tegen giften aan de zuidelijke landen, we waren tegen gezamenlijke belastingen. Dat komt er allemaal wel. En daarmee ben je dus wel eigenlijk een grens overgestoken die je in een heel nieuw gebied brengt. En dat hebben we natuurlijk ook gedaan na de financiële crisis van 10 jaar geleden. Ja. Toen zijn we ook een nieuw gebied ingegaan met de bescherming van banken en gaan zo maar door.
Maar het jammer is dat we dat dan doen dus zonder het echt zo te noemen.
Ja.
En dat betekent dat het altijd weer een soort, soort schimmige schaduw eurobond wordt. En het noodfonds is eigenlijk een ministerie van Financiën, maar we noemen het niet zo. En dat is het jammer. Dus ergens erodeert er ook iets van de kwaliteit van de instituties op die manier.
Nou ja, het gebeurt wel. Ja. Alleen dat is natuurlijk met die politici die dat niet durven te zeggen. Maar als je dus echt kijkt wat er aan de hand is, is het tamelijk revolutionair. Ja. Alleen men wil het op die manier niet verkopen.
Maar Rob, een vraag. Hè, van, jouw these is eigenlijk die regelgemeenschap. Hè, dat vind ik ook heel interessant van het boek. En dat is ook waar. Dat is heel belangrijk. Hè. Nou, als het om die regelgemeenschap gaat, en een gemeenschappelijke markt, dan is het prima als de Chinezen hier ook producten verkopen, als ze zich maar aan onze standaarden houden.
Klopt.
Hè.
Ja.
Maar een vraag waar ik aan zat te denken gisteravond, toen ik het nog eens een beetje zat te lezen. Van, oké, het gaat dus om een regelgemeenschap en een gemeenschappelijke markt. De Chinezen hebben zelf 1,4 miljard consumenten. En ze hebben een geweldige gemeenschappelijke markt. Ze zijn ook bezig om dat groter te maken.
Ja.
Nou, op basis van het getal zou je kunnen voorspellen dat zij natuurlijk ook heel goed begrijpen dat zij standaarden moeten gaan zetten.
Hoezo ook?
En als dan ook nog eens even Schumpeter om de hoek komt kijken, creatieve destructie, en ze hebben een aantal technologische doorbraken die wij gewoon niet hebben.
Hè?
G5, G6 verhaal. Nou, dan wordt China de belangrijkste man.
Ja, maar dat Die kans is er ook. En daarom eindig ik het boek ook met een aantal ideeën wat je dan wel zou moeten doen. Je moet keihard inzetten, Europees breed op innovatie. Je moet een Europees industriebeleid gaan voeren, of je het wil of niet. Je moet naar, en ik bedoel dat ooit nog eens een keer uit mijn mond zou komen, naar een zekere vorm van protectionisme gaan. Het is toch te gek voor woorden dat je dus de deuren volledig openzet voor Huawei en ZTE, die ons 5, later 6G-netwerk zouden mogen aanleggen, terwijl je de belangrijkste spelers in de wereld ook hier hebt zitten, Nokia en Ericsson.
Ja. Mathijs,
dat is vreemd.
Ja, ik voor protectionisme?
Nee, zeker niet. Dat mag de volgende generatie uitspreken. Dat ga ik niet meer uit mijn bek krijgen.
Nou ja, ik had ook gedacht dat het ook zo lukt.
Het ding is, heet ook al gauw protectionisme omdat je iets aan de grens doet. Hè?
Ja.
En economen zijn helemaal niet voor dat grenzen altijd worden opgeheven. Zeker niet als het gaat om standaarden, ook niet als het gaat om nieuwe industrieën opbouwen. Hè? Dus bijvoorbeeld als wij iets willen doen in de batterijsector, nou, dan lopen we mijlenver achter op Amerika en China. Nou, dan mag je best zeggen van, nou, dan gaan wij... Hè,
ook een beetje een staatsgeleide economie.
Nee, je mag dan best, als infant industry argument is dat, mag je best zeggen, we gaan ze even helpen aan die schaalvoordelen, voordat ze mee kunnen doen. Hetzelfde geldt voor innovatiebeleid. Je kunt natuurlijk heel goed start-ups helpen. Je kunt technologie helpen. Je kunt overdracht van universiteiten naar bedrijven helpen. Het vreemde is in Nederland, als we het hebben over industriebeleid, dan proberen we altijd Siemens te redden. Of de staalbedrijven in Frankrijk. Dus dat is, daarom, dat heb ik erop tegen. Als Europa protectionisme doet, dan beschermen we altijd de oude bedrijven.
Ja, dat klopt.
En je moet de niet bestaande bedrijven beschermen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Level 2.
Ik ben eigenlijk best wel optimistischer geworden de afgelopen maanden. Tot mijn eigen verbazing, want dat hoort helemaal niet bij mij. Jij?
Want jouw stelling is namelijk van de regelmacht van de EU is zo groot. En die kan je dus zo slim inzetten, dat daar kan China niet omheen.
Ja, ik denk dat we ook even moeten kijken toch naar die echt historische gebeurtenissen in juni. Toen Biden naar Europa kwam. En feitelijk geprobeerd heeft om de transatlantische relatie te herstellen. Wat daar gebeurd is, is dat daar is een alliantie van democratische landen is daar gevormd. Precies wat ik heb voorgesteld, ook in het boek, dat zou moeten gaan gebeuren. Weet je, dat soort dingen, dat is niet een kwestie van voorspellen, maar dat gaat gewoon gebeuren. Als een land als China opkomt, dan gaat de rest van de wereld, die daar weinig van moet hebben, die gaat samenwerken. En dat is precies wat er gebeurd is in juni in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Brussel.
Ja.
Wat ook echt een enorme doorbraak is geweest, is dat er een mondiale belasting komt voor techbedrijven.
Ja.
15% over de winst die ze in landen boeken. Het is nu al zo dat 130 landen zich erachter hebben geschaard. Dus de impact daarvan is enorm groot. Er wordt nu nagedacht over een techpact, een technologische samenwerking tussen Europa en de Verenigde Staten. Dus je ziet nu dat vanuit machtspolitiek perspectief, ja, dat er enorme stappen worden gemaakt. Kijk, waar dat eindigt weten we natuurlijk niet. Maar het gebeurt ondertussen wel.
Er zijn helaas geen garanties. Hè?
Nee.
Kijk, de interdependentie heeft de Krim niet voorkomen, zei je in een eerdere podcast, wat natuurlijk heel erg waar is. Ze heeft ook trouwens de Eerste Wereldoorlog niet voorkomen. Het was een waanzinnig interdependent. En we zien dus nu ook bij China zelf toch ontzettend belligerende taal. Ook recent weer. Dus mensen hebben toch de neiging om dan zich niet te laten matigen door de interdependentie. Hè?
Klopt.
En het kapot te maken met elkaar.
Ja, klopt. Maar wat je dus ziet is dat de confrontatie die wordt harder. Dat is volstrekt logisch dat gaat gebeuren.
Ja.
We hebben confrontaties in de Zwarte Zee met oorlogsschepen waarbij Nederland ook betrokken is geweest. Dat is volstrekt logisch dat gaat gebeuren. Daar krijgen we gewoon veel meer van dit soort gedoe krijgen we in de toekomst. Ja, en de grote vraag is natuurlijk hoe dat uitwerkt uiteindelijk op een land als China.
Ja.
Want China heeft één groot probleem, namelijk ze houden niet van bondgenootschappen.
Ja. En ze zien de anderen als barbaren. Ze zoeken dus ook geen samenwerking. En ze hebben altijd dat oude verhaal. Ja, maar we werken aan de wereldvrede en zo. En dat verhaal, dat klopt niet
meer. Nee, dat begint dus te schuiven. En dat wordt dus wel echt... Ja, dat wordt echt opgemerkt in de rest van de wereld. En wat dat uiteindelijk voor China doet... Nou, ik denk dat dat ook redelijk voorspelbaar is. Het zal leiden tot een groeivertraging. Dat kan niet anders.
Ja.
Want het leidt tot fricties.
Ja. Of dat nou in de Zuid-Chinese Zee is, of rond Taiwan, of rond grondstof in Afrika. Het leidt tot fricties. Dat gaat altijd ten koste van je economie. Zeker in China.
En wat ik ook zo zorgwekkend vind, Rob, er staat een ontzettend mooi stuk in de Economist van deze week. Of eigenlijk, kan ik beter zeggen van de Economist dus van juni. Of sorry, van juli. Dat gaat over boeken die nog moeten uitkomen. Er schijnen dus binnen die communistische partij echt wel facties te zijn. Ja. Het is allemaal niet zo gezellig met Xi. En dat betekent dus dat Xi heeft buitenlandse politieke successen nodig om die machtspositie te
maar die krijgt hij niet, die buitenlandse politieke successen.
Exact.
Op dit ogenblik. Want als het Westen echt gaat samenwerken met een paar landen in de Indo-Pacific, zoals dat tegenwoordig heet, nou ja, tegenwoordig ook al jaren. En dan is de grote vraag in welk kamp India nu eigenlijk zit.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld voor Rusland een heel groot probleem. Want India die werd altijd door Rusland tot het Russisch kamp gerekend. Maar in juni, tijdens de G7-top, zat India gezellig aan tafel.
Ja.
Wat wordt dus nu tot het Westerse kamp gerekend? En dat heeft alleen maar wat te maken met de aversie die de Indiërs hebben ten opzichte van de Chinezen. Dus... ik denk dat de Chinezen behoorlijk zenuwachtig zijn geworden. Net zoals de Russen over wat er, ja. wat er gebeurd is. Dat is niet alleen maar goed nieuws hoor. Want ik moet eerlijk zeggen. Als je dus naar die dynamiek krijgt. Dan leidt dat gewoon per definitie tot gedoe. En ik hou niet zo van gedoe in de internationale betrekkingen. Want dat betekent
niet.
Namelijk gewoon altijd conflicten. En altijd risico's op verkeerde inschattingen, waardoor er een militaire confrontatie... Ik hou daar persoonlijk niet van, maar ik weet alleen dat het zo werkt.
Ik ben ontzettend bang dat... Kijk, militair kunnen ze natuurlijk Taiwan innemen als ze zouden willen.
Ja.
En wij gaan ook niet gelijk daarop losbeuken. Dan hebben ze overigens ook de chips. Hè? Dan hebben ze de chips ook. Die zitten in Taiwan. En dan, dus ze hebben eigenlijk heel veel reden om dat wel te doen. Xi praat het openlijk over. Ze hebben vreselijk die conductors, semiconductors nodig. Hè? Maar dan zitten jij en ik wel een beetje glazen naar de tv
ja,
te kijken.
Ja, maar dan is de grote vraag of die fabrieken ongeschonden door de annexatie komen.
Ja, dat is natuurlijk ook waar.
Wat je ziet daar, Jan, is dat die regelmacht gewoon versterkt is.
Ja.
En dat gaat alleen maar door. Kijk, wat er gebeurd is bijvoorbeeld, er is dus een hele discussie ontstaan hoe Europa onafhankelijker kan worden. Ik heb in mijn boek dat ook aangegeven. Europese strategische autonomie op militair gebied en economisch gebied. Nou, dat is eigenlijk alleen maar in een hogere versnelling gekomen.
Ja.
Die regelmacht is alleen maar sterker geworden. Maar het interessante is wat er nu is gebeurd. En ik kom iedere keer weer terug op die top in juni. Is dat Biden met zijn hele idee van Build Back a Better World... een koers is ingeslagen die heel erg Europees is.
Ja.
Als je goed kijkt naar die communiqués van de G7... maar ook van de Britten met Amerika en de EU met Amerika... dan moet je constateren dat het standaarden, regels... dat is de kern van de hele zaak.
Het is Europees
dus,
van
dus, dus nu zie je heb je een Amerikaanse president...
Ja.
die interessant genoeg probeert om Europa...
Ja.
in te halen op het gebied van regels. Nou, als dat beklijft... en de Amerikanen met de Europeanen dit gaan doen... ja, dan weet je, dan heb je gewoon de boel in handen. En dat is precies waar Biden naar streeft, denk ik.
Maar het is de vraag of dat genoeg is. Ik denk dat we dus niet alleen regelmacht... maar ook een juiste mix met militaire druk... om te proberen China te matigen. And that's the big question.
Ja, maar hoe je dat moet doen... Dat is, ja, dat is de vraag en daar hebben we nog niet echt een oplossing.
Dat hebben we niet.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.